Goedemiddag, luisteraars, naar het luistermoment georganiseerd vanuit het verenigingsgebouw vanuit de Christelijk-Gereformeerde Kerk. Allen hartelijk welkom, ook onze gasten die meeluisteren. Een andere dijkwachter is ook die avond wel tweemaal bij de Stevensluis geweest. Als polderbestuurder was ook hij geschrokken van de hoge waterstand. Hij vindt de toestand verontrustend. Er moet beslist versterking komen. Hoe krijgt hij hulp? Ineens heeft hij een idee. Hij stopt zijn auto om 2:30 voor de woning van dokter Vleugel Schutter en belt aan. De arts, die gewend om 's nachts uit bed te moeten, schrikt ervan. Mag ik telefoneren? Er is gevaar voor de polder. Natuurlijk, man, kom binnen. Ik wil de burgemeester bellen, want het gaat niet goed. Even later komt de burgemeester voor overleg bij de dokterswoning aan. Hij besluit dat er zo gauw mogelijk maatregelen moeten worden genomen om het gevaar af te wenden. Hij belt de commandant van de brandweer uit zijn bed en zegt: laat de brandweerauto met materiaal om een doorbraak te voorkomen. Maar de brandweerlieden komen niet ver. Al gauw zien ze het water al stromen door het dijkgat bij het galgenweegje. Ze moeten terug, en vlug ook. Snel slaan ze een andere weg in en zoeken hun toevlucht op de boerderij van Van der Zande. Ook de burgemeester die meegegaan was, kon niet meer terugkeren naar Nieuwerkerk. En in die nacht komt de vloed. De ramp voltrekt zich. Ook de dijk bij Ouwerkerk breekt door. De polders stromen vol. Het gat in de dijk is zo groot dat een lawine zeewater het land overspoelt. Wat gebeurt er in de omtrek van Nieuwerkerk? Het laat zich raden. Het water komt 2 kanten tegelijk opzetten. Er is geen houden aan. Ook het nieuwe huis van de familie Schot wordt meegesleurd aan het dak van het huis afgerukt. De bewoners zijn ruw uit de slaap gewekt. Ze hebben geen tijd meer om weg te vluchten. Ze worden door de vloed overvallen. Ze drijven rond tussen een ruïne van stukgeslagen huizenraad en balken. Uiteengeslagen door de geweldige klap spoelen gedeelten van het huis mee de ondergelopen polder in. Vreselijk. Moeder Schot komt onmiddellijk om in de kokende zee. Piet Schot en zijn dochter Jane zoeken naar een drijvend voorwerp waarop ze kunnen klimmen. Vader heeft het geluk om 1 in de buurt drijvende brede deur vast te grijpen. Hij klampt met kracht der wanhoop op de garagedeur. Het ding kantelt, maar slaat weer plat. Hij ziet zijn vrouw voor zijn ogen wegzinken, de diepte in. Zoon Kees ziet hij nergens meer. Het doodsgeroep, het gillen van de drenkelingen is vreselijk. Zijn buren doorworstelen hun laatste doodstrijd. Totdat ook zij wegzinken in het koele watergraf. De mensen roepen om hulp, maar er is geen hulp. Vader Schot ziet opeens Jane langs zich heen schieten. Help, help, roept ze in doodsnood. Wanhopig kijkt ze om zich heen of ze iets ziet waar ze zich aan vast kan klampen. O, help! Ze zoekt naar een stuk hout of een plank. Maar de duisternis belet haar alle uitzicht. Vader Schot redt zich. Hij rekt zich verder, zover hij kan. Hij krijgt haar ene been te pakken en trekt haar naar zich toe. Het lichte, smalle figuurtje van zijn dochter klampt zich aan hem vast. Jane schreeuwt het uit van ontzetting en bange vrees. Maar haar vader roept zo hard hij kan dat ze naast hem op het houten beschot moet gaan liggen. Jane, o Jane! Samen omklemmen ze het vlot. En door de stroomversnelling voortgedreven, worden zij de kant van de zeedijk opgesleurd. Zullen ze het halen? Het wilde water overspoelt hen, elke keer opnieuw. Toch drijven ze al dichter naar het kleine stuk vaste dijkgrond, dat nog intact is gebleven. De drenkelingen zijn zo versuft dat ze amper meer kunnen denken. Ze handelen alleen uit zucht tot lijfsbehoud. Wat is er toch gebeurd? Langzaam dringt het tot hen door dat de dijk is doorgebroken. Daar drijft nog een deel van een hooiberg voorbij. Maar daarop een moeder met haar twee kinderen. In de buurt van de provinciale weg wordt op een vlot een kind geboren. Een meisje schuurt met haar vlot tegen een uitgehold stuk muur en wordt door hulpvaardige handen op een bovenverdieping getrokken. Maar het baat niet. Het huis stort in. De lucht is vol hulpgeroep. Het schijnt dat aller leven hier een einde neemt. Schot weet dat dit vreselijke gebeuren voorgoed een einde gemaakt heeft aan zijn geluk hier op aarde. Het is zo goed als zeker dat ook zijn zoon is omgekomen. Alles weg. Zijn vrouw en kind. Zijn mooie huis en erf. Zullen zij nog behouden worden? Het trekt alles als een flits door de man heen. En de dood grijnst hem aan. Hij moet niet verdrinken, o nee, hij kan niet sterven. En dan zomaar, zonder dat hij zijn handen kan vouwen, bidt hij. Help ons, Heere, help, red ons, o red ons. Het klinkt als een noodkreet, afgeperst aan zijn hart. Hij, de afgeweken zoon, weet best van waar zijn hulp komen kan. Van God de Heere alleen, in deze bange uren. Jane weet niet waar zij haar bang geroep heen moet zenden. Zij is er nooit op gewezen door haar ouders. God was voor het meisje maar iets voor oude mensen, waar zij niets mee te maken had. De angst om te sterven knijpt haar echter ook de keel af. Ze kan bijna niet meer. Eén gedachte bezielt haar nog. Ze moet de deur vasthouden. Even laat ze zich gaan, in uiterste wanhoop. Maar dan, o, ze moet, ze zal, ze kan niet, nee. Niet dood, niet dood. Waar zijn ze nu? Ze zien niets meer dan zwarte duisternis. Zojuist konden ze nog wel wat om zich heen kijken. Dan opeens stoten ze ergens tegenaan. De dijk gaat er door het tweetal heen. O, als dat waar is. Schot spant zich tot het uiterste in. Hij onderscheidt hier zo weinig. Maar dan weet hij waar ze terecht zijn gekomen. De dijk doemt op als een hoge berg voor zijn ogen. Te midden van allemaal dode dieren zijn ze nog maar een paar meter van de wal verwijderd. Zou hij hier kunnen lopen? Het is gewaagd. Zal hij dan zijn dochter alleen moeten laten om zoiets uit te proberen? Dat durft hij niet. Dat wil hij niet. Haar alleen laten, dat nooit. Maar het moet, anders zullen ze straks door de eb naar het gat in de dijk worden gezogen. De schelde op naar de zee. Dan zijn ze zeker verloren. En weer bidt de wanhopige vader om hulp van boven. Zijn hart is week geworden door de nood, vermurmd, klein gemaakt. Jane, gilt hij, om boven het geloei van de bulderende stormwind uit te komen. Volg me! Jane hoort heel vaag wat haar vader roept. Hem volgen? Waarheen? O, ze is zo koud en stijf. Ze kan nooit overeind komen. Ze heeft geen gevoel meer in haar handen en voeten. Vader Schot heeft ook alle moeite om zich op te rechten. Het vlot wiebelt zo, nu hij probeert eraf te klemmen. Maar het moet. O, zijn voeten gaan al naar de uiterste kant van de deur. Hij voelt en tast in het donker. Zijn handen omvatten een paardenrug. O, dat is het. Hij moet daarop zien te klemmen, aan Jane ook. Zijn afschuw om over de rug van een dood dier te schuiven wordt overwonnen door de angst om de verdrinkingsdood te ondergaan. Het is hun laatste kans, vooruit! Maar dan weer lijkt het een dwaas plan dat hij wil uitvoeren. En toch, hoe het komt, hij kan niet anders bij de dijk. Op vaste grond, voorlopig zijn ze veilig. Hij is al op het dier en Jane komt langzaam in beweging. Ze kan wel overgeven van ellende en verschrikking. Ze gruwt als ze zich naar de andere kant toe probeert te schuiven. Nu ze eenmaal in beweging komt, gaat het beter dan toen ze zich daarnet wilde oprichten. Vader Schot houdt met zijn ene hand het kadaver omkneld en met de andere hand het vlot. Jane komt langzaam op hem toe. Het onstuimige, briesende water golft af en toe wild over hun ruggen en hoofden heen. Het is onmenselijk zwaar wat ze nu doen, maar de nood maakt hen zo sterk. Jane Schot, ze is er bijna, achter vader, op de knol. Terwijl de man het vlot loslaat, trekt hij het meisje achter zich op het kadaver. Hij probeert dan met zijn benen het dier te sturen. Het paardenlijf is opeens gekanteld. Maar door hun gewicht komt het dode dier weer rechtop. Langzaam stuurt vader het paard tussen de stroobossen en het korte wrakhout in naar voren. Het vordert niet snel genoeg. Straks duikelt het dier weer terug. Dan komt het door de sterke golfslag hier, kort aan de dijk. Vader Piet voelt opeens grond onder zijn voeten en werkt zich met het beest onder zich voort naar de wal. Dan waagt hij het en hij springt aan een grote sprong van het kadaver af en belandt op de drassige voet van de waker. Eén greep naar de holster die om het paardennek hangt. En hij trekt wat hij trekken kan. Zolang het lijf in het water is, gaat dat gemakkelijk. Maar dan, o, wat wordt het zwaar. Zijn krachten begeven het. Hier is paardenkracht voor nodig. Marianne ziet haar vader worstelen. Hun ogen zijn gewend geraakt aan het donker. En het eerste ochtendgloren maakt dat alles iets beter is te onderscheiden. Jane voelt dat dit haar laatste kans is om te overleven. Anders zal de zee haar graf zijn. Haar ledematen zijn door en door het koude nat nog meer verstijfd. Nog even, heel even. En dan zal ze aftuimelen van het gruwzame dode paardenlijf. Maar ze kan niet meer. Ze vecht ook al niet meer. Ze geeft zich over aan hetgeen haar vader zal treffen. Vader heeft reeds het kadaver met de kop op de dijk. En dan voelt Jane niet meer dat de sterke armen van haar vader haar van haar lugubere zitplaats aftrekken. Goddank, lispelt de ontredderde man schor. Ze zijn er, op de wal. Jane komt gelukkig weer bij. Pa is bij haar. Ze is nog niet omgekomen. Samen klimmen ze tegen de dijk op. Ze horen het stromende water door het dijkglad gulpen. Oei, wat staat hier een straffe wind. Kunnen ze hier niet een beschut plekje vinden? Halverwege de hobbelige dijk zien ze een kuil, een krater die droog staat. Daarin kunnen ze het beste wegschuilen. Gauw mee, dringt vader Schot aan. Ze kruipen dicht tegen elkaar aan, die twee vertwijfelde mensen. Verwarde beelden tuimelen in hun genijpende hersenen dooreen. Is het een bange droom of een ruwe werkelijkheid? Ze zijn rampzalig, dankt Schot, als hij een ogenblik goed kan denken. Hij ziet moeders armen nog wild om zich heen grijpen. Haar angstgeroep hoort hij nog in zijn oren. Het is niet te geloven. Maar dan kijkt hij verwezen om zich heen. Het is de harde werkelijkheid, weet hij. Kijk maar, overal, hoor, daar is Janes stem. O, pa, ik heb zo'n dorst, zo'n vreselijke dorst. Het meisje dat net bewusteloos was geraakt, dreigt weer weg te zakken. Wat kan hij doen? Zelf voelt hij ook de brandende dorst in zijn keel. Er is water genoeg rondom hen, zoutwater. Maar dat kunnen ze niet drinken. Ze zouden er nog veel meer dorst door krijgen. Bovendien is het besmet door de vele dode lichamen van mensen en beesten. Kwam er maar hulp opdagen, zullen ze in de wereld dan niet weten wat hier gebeurd is? Of zou heel Nederland verdronken zijn? In de verte steken de daken van de boerderijen boven het water uit. Zullen daarboven, op die zolders, misschien ook mensen zitten, wachtend op redding, net zoals zij, op redding die misschien nooit zal komen? O, en dan grijpt de wanhoop hem, Piet Schot, opnieuw aan. Dan bidt hij weer. Zal God hem horen? Hij die zo ver is afgeweken, die, nadat hij getrouwd is, niet meer naar God heeft omgezien, zijn hele verzondigde leven komt hem voor ogen te staan. God zou rechtvaardig zijn indien hij hem, Piet Schot, voor eeuwig liet verzinken in de duisternis van de hel. Kon hij het maar goed maken, opnieuw beginnen, alles overdoen. Maar dat is onmogelijk. Zijn zonden komen hem nog meer helder voor de geest. Alleen als God hem zal genadig zijn, kan het nog. Maar dan? O, dan zal zijn leven anders worden. Al was er dan geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Hij zal voortaan de Heere dienen. Die keus komt zomaar in zijn angstige hart. Die keus, is dat dan genoeg? Nee, Piet Schot weet dat hij meer nodig heeft. Dat is vergeving van zijn hemelhoge schuld. En dan past het van zijn schuldige lippen. O God, wees mij, zondaar genadig. Dan krijgt hij door dat bidden toch meer rust. Dat is de enige weg waardoor God wil horen en verhoren, weet hij. Zijn opvoeding is hij niet vergeten. Die komt hem nu weer zo helder voor ogen te staan. Jane, hij krijgt opeens weer aandacht voor zijn dochter, zijn kind. O, dat heeft hij zonder God aan zijn dienst grootgebracht. Weliswaar heeft hij zijn kinderen nog wel laten dopen, maar dat was eigenlijk alles. Jane komt nu toch weer bij en haar gedachten zijn weer helder. Ze beseft alles weer van hun diepe nood. Waar is moeder nu? Haar enige broer, is hij soms ook verdronken? O ja, ze hebben moeten vluchten voor de watervloed. Ze zitten hier ergens op de dijk. Ze komt wat overeind. Ze schudt en beeft over haar hele lichaam. Ze ziet niet dat een eindeloze watervlakte, eindeloos, eindeloos, hier en daar steken daken van huizen net boven het water uit. Kwam er nu maar een schip dat hen oppikte? In boeken lees je dat wel eens. Opnieuw dringt de catastrofe door tot haar. Vader, hij is er. Maar moeder en Kees, waar zijn ze? Oh, ze zijn waarschijnlijk ook weggespoeld. Of, denkt ze dan weer hoopvol, zouden zij zich nog hebben kunnen redden? Schot merkt dat Jane goed bij haar positieven is. En dan spreekt hij opeens tegen zijn dochter over wat hem bezighoudt. Hij spreekt over God en zijn majesteit. Van hem is de zee. O kind, ons leven is tot nu toe verkeerd geweest. Dat moet veranderen, anders gaan we voor eeuwig verloren. Schots stem hapert bij die woorden. Hij is nauwelijks hoorbaar door wat er van binnen bij hem omgaat. En ook het geluid van de barre baaierd om hen heen neemt zijn stemgeluid weg. Jane weet niet hoe ze het heeft. Wat bedoelt haar vader toch? Ze denkt diep na. Ze heeft daar wel eens meer iets van gehoord. Die Hui Polderman, die vriend van haar, van het instuifhuis, heeft haar wel eens met daarover gepraat. Hij zelf had moeite met die godsdienstige opvattingen van zijn ouders. Dat heeft hij haar wel eens verteld. Anders wel een leuke knul. Zijn vader is mosselboer en hij werkt op dat schep. Er vliegt een blijde gedachte door haar heen. O, als hij nu eens hier kwam om haar en haar vader te redden. Ze zweeft ver weg met haar fantasieën. Vaders stem dringt maar heel zwak tot haar door. Hij heeft het over samen bidden. Wat is bidden eigenlijk? Bidden om redding? Ja, dat wil ze wel doen. Waarom ook niet? Baat het niet, denkt ze berekenend. Schaden kan zo ook iets niet. Vaders grove knuisten omvatten haar smalle handen. En zijn zware stem hoort ze vragen. Heere, u ziet ons hier. Wees ons genadig. Red ons, zodat we mogen worden gered. Maar bovenal redt gij onze zielen van een eeuwig verderf. Amen. Het is vreemd, vindt zij. Maar toch helpt het. Vader is zo rustig. Zou bidden dan toch beter zijn dan zomaar zelf alles verwerken? Hoe het ook is, ze vindt dat vader niet meer zo verdrietig kijkt. En dat heeft ze goed gezien, dat meisje Schot. In het hart van de man zijn woorden gekomen, woorden die hem moed geven. Wend u naar mij toe. Word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Die woorden doen hem opleven. Zou God dan nog naar hem willen omzien? Hij nodigt zondaren die het verknoeid hebben om tot hem te komen. Dat is genade. Word behouden. Schot denkt bang na. En de tranen vloeien over de wangen. Behouden voor de eeuwigheid. Behouden voor de tijd. Nu behouden, gered uit deze grote nood. O, dat mag Schot geloven. Ze zullen niet omkomen. Hij en zijn dochter Jane. God is barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid. En waarheid. En het is nog genadetijd. De dag der zaligheid. Voor hoevelen is die tijd al voorbij? Ook voor zijn vrouw. En zijn zoon Kees. Als hij dat bedankt, is hij toch weer vreselijk bedroefd en schuldig. Had hij hen maar gewaarschuwd, toen zij nog samen zo werelds leefden. Maar ze zijn er nu niet meer. Hij kan hen niet missen. Zo zitten Schot en Jane uur na uur in de bittere koude en wachten, wachten, wachten. Het wordt al lichter, maar sneeuwvlagen striemen hen in het gezicht. In de verte zien ze plotseling een roeiboot. Zouden er dan toch reddingspogingen worden gedaan? O, wat zou dat heerlijk zijn! Maar de schuit gaat al verder weg, naar Gentse Hoeve. Daar hangt een vlag uit, een witte vlag. Hadden zij ook maar iets wat op een vlag leek. Maar Schot kan niets ontdekken. Hun nachtgoed hebben ze aan. Janes nachtpon misschien. Maar dat kind zou nog meer kou hebben als hij die zou gebruiken. Het is wel een witte, overlegt hij bij zichzelf. Schot speurt over het wrakhout dat zich al meer en meer opdringt aan de oever. Wacht, hij zal eens kijken of hij wat planken naar zich toe kan halen. Kon hij maar een kleine hut om hen heen bouwen. Meteen is hij al naar beneden geklauterd en door zich lang uit te rekken, weet hij een plank met een dwarslat eraan te charteren. Dat is het begin van de hut, denkt hij voldaan. Eens kijken wat hij nog meer kan vinden. De ene plank naar de andere wordt opgestapeld. Schot zet ze op in de kuil en al gauw vinden ze een goede beschutting tegen de striemende regen. Die de sneeuwbui heeft afgewisseld. Hij ziet ook nog een deken drijven. Als hij die te pakken kan krijgen, het is wel erg gewaagd. Het ding drijft nog ver van de kant af. Toch maar laten gaan. Het is te gevaarlijk om die te halen. Ze moeten er zo toch maar mee doen, besluit hij. God zal toch helpen? Maar nu wachten op zijn tijd, dat is moeilijk, ondervindt hij nu. Ze wachten en wachten en wachten, uur na uur. Weliswaar zitten ze hier nu meer beschut. Ze kunnen het nog wel even volhouden. Het is nu midden op de dag. Zondag, wat vreemd. Zo'n zondag in de golven. Er is niets te zien. Vaar daar een roeiboot? Ja, die mensen komen om te helpen. Hij roept wat hij roepen kan. En Jane doet mee. Het stemgeluid wordt echter door het natuurgeweld overstemd. Het gaat verloren. Niemand hoort aan. Het bootje, volgeladen met mensen, verdwijnt in de verte. Moedeloos kruipt de man naast zijn dochter in het plankenhutje. De wind steekt de kop erop. Grote stukken hout, afkomstig van zolders en daken, bommeren tegen de geschonden dijk aan. Ze karven het taluut nog verder stuk. Wat moet het worden? Toch houdt vader Schot vast aan de woorden van die morgen. Die woorden die hem hoop gaven op behoudenis. Hij bewaart hem voor wanhoop. Zal God redden? De hele nacht moeten ze nog in de benarde positie verkeren. De volgende dag, op maandagmiddag, is de vissersboot van Huib Koster met zijn twee zoons als eerste het gat bij Ouwerkerk doorgegaan. De twee boten volgen hem. Ze bieden versterking aan de vele roeibootjes die op zoek zijn naar overlevenden. Eindelijk! Ze worden opgepikt. De reddingsploeg heeft al veel werk verzet die dag. En ze kunnen er nog bij. De schuit is tjokvol mensen. Ze stevenen op Zierikzee aan. In de kerk is een opvangcentrum. En daar worden zij naartoe gebracht. Jane is er erger aan toe dan haar vader. Ze moet direct worden opgenomen in het noodhospitaaltje. Vader Schot beweegt zich al gauw tussen de vele stakkers die door de ramp getroffen zijn. Hij spreekt bekenden die eveneens dierbaren moeten missen. De wond in zijn hart schrijnt als hij eraan denkt dat hij zonder geloof gestorven zou zijn. Het wordt alles zijn schuld, maar bij hem is vergeving, klinkt het in zijn bange ziel. Jane ligt in het noodziekenhuisje. Ze komt nu pas tot het besef van het zware verlies. Moeder en Kees zijn omgekomen. Van moeder is dat zeker. En Kees, ach, dat zal ook zo zijn. Hij hoort in elk geval bij de vermisten. Zouden hun lijken ooit gevonden worden? Daarover spreken al de mensen hier, die eveneens zijn getroffen door het verlies van ouders, kinderen, man of vrouw of verloofde. Jane is toch blij dat ze gered zijn. Ze heeft vader nog. Ze zijn gered door een mosselboer uit Ierseke. Aan Huik Polderman moet ze nu toch ook weer zo sterk denken. Hij woont in Brunesse. Zouden ze daar ook water gehad hebben? Is hij bij de reddingsbrigade aangesloten? Wie weet, kijkt hij wel naar haar uit? Ze hebben zo'n beetje vriendschap. En als het aan haar ligt, dan zouden ze voor altijd vrienden blijven. Ze moet nu weer aan vader denken. Wat is hij veranderd? Hij komt elke keer bij haar kijken en heeft het dan over moeder en Kees. Het wonder dat ze gered zijn. En over God. Hij is in de nood onze redder geweest, zegt hij steeds. God, wie is hij toch? Vader zegt dat hij hen genadig is en eigenlijk in haar hart moet ze dat toegeven. Toen vader met haar gebeden heeft, was daar zoiets wonderlijks. Zij gelooft dat die God van de christenen er werkelijk is. Ze wordt er koud van, ze rilt. Vader spreekt over naar de kerk gaan en een ander leven. Als pa dat wil, dan zal ze niet tegenwerken. Meegaan met pa, vader, waar zij zoveel van houdt. En opeens vaart er een schok door haar uitgeputte lichaam. Huip is al van de kerk. Met hem zal ze geen moeite hebben, later. Of, hij heeft het immers ook wel eens met haar erover gehad, over al die moeilijke levensvragen. Misschien kunnen ze het samen, die vragen, oplossen. Misschien, wie weet. En dan, zomaar opeens, de donderdag na de rampnacht, krijgen ze hoog bezoek. Prinses Wilhelmina komt het Syrinxese noodhospitaal bezoeken. Jane krijgt samen met vele andere patiënten een hand aan vriendelijke en bemoedigende woorden van de landsvrouwen. Ze kleurt ervan, Diane. Het is bijzonder. Het nieuwe kerkertje fleurt ervan op. Dit had ze nooit kunnen denken. De vroegere koningin bij haar op ziekenbezoek. Jane leeft ervan op en het wordt met de dag beterder met haar gezondheid. Reeds de maandag daarop mag zij al met haar vader samen naar hun evacuatieadres in Rotterdam. Dank u wel voor uw aandacht.